Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Zondag 8 november zijn de diensten om 9:30 en 16:30. 'S Morgens dominee van de Weg en dat is dus wat eerder dan gebruikelijk. En 's middags om 16:30 dominee van Blijdeveen. Voor deze data geldt deel voor lente. De diensten offeranden zijn 3 collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk. En de collecten zijn op deze dankdag in het bijzonder aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Laten wij de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 65. En daarvan het 6e vers. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht. En dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. Laten we dat zingen. Psalm 65 vers 6. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen uit de morgenzang, de versen 3 en 4, dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. En ook vers 4, zie op ons neder in gena, opdat ons werk voorspoedig ga. Vers 3 en 4 van de morgenzang, laten wij dat zingen in aansluiting bij de geloofsbelijdenis. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere trouwe en eeuwige goede God, wij komen tot u, wij naderen voor uw aangezicht in het gebed. U bent de schepper van deze wereld, maar u onderhoudt ze ook. U heeft deze wereld niet aan haar eigen lot overgelaten, maar met diezelfde eeuwige, almachtige kracht waarmee u de wereld hebt voortgebracht, onderhoudt u alles nog steeds. En we danken u daarvoor, Heere, dat wij dat mogen weten. En we zien het in de loop van de seizoenen. We zien het in het groeien van het gewas. We zien het in alles wat er in de natuur gebeurt. U heeft het gezegd, Heere, toen na de zondvloed u de zonde van de mensen zag en moest constateren dat de mens niet verbeterd was. En dat het bedenksel van zijn hart het de alle dagen alleenlijk boos was. Dat u toch zei, ik zal deze wereld brengen naar zijn bestemming. Ik zal de seizoenen voortgang laten vinden. Ik zal deze wereld niet overgeven aan de ellende. En hier is zo onderhoudt en regeert u deze wereld. En we mogen weten dat deze wereld zal komen tot zijn bestemming. Als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn waarop gerechtigheid woont. En deze dag, de dankdag, is daar ook een bewijs van als wij terugkijken. Als wij u mogen danken voor alles wat u ons gegeven hebt in de periode die achter ons ligt. Heer, we danken u voor gewassen arbeid. We danken u dat u ons het leven gaf en ons in die mate de gezondheid geeft dat we hier vanavond bij elkaar mogen zijn of thuis meeluisteren. Het is uw goedheid en uw geduld. Uw woord noemt het zelfs uw volmaaktheid. Gij doet uw zon opgaan over bozen en goeden. U regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Wees dan gij, lieden, volmaakt zoals uw Vader in de hemelen volmaakt is. U bent goed voor allen zonder onderscheid en zonder aanzien des persoons. Heere, wat een voorrecht, wat een goedheid. En dan bidden we, Heere, dat we op deze avond, als we samengekomen zijn in uw huis, als u ons doet naderen en uw heilstem horen, dat wij hier mogen horen over wat de wereld biedt, wat wij zelf kunnen doen in onze arbeid, in onze inspanning. Maar leer ons, Heere, te vertrouwen. Geef dat wij ons overgeven aan u, dat wij gerust mogen slapen, dat wij ons werk mogen doen, maar ons werk ook mogen loslaten. Als het zijn grenzen bereikt, Heere, we bidden daarom dat u deze avond de bediening van het woord gebruikt. Ons te leren leven voor uw aangezicht. Om ons dat geloof en dat vertrouwen te geven. Voor het eerst of opnieuw. Om dingen los te laten en over te geven. En om de vreugde en de vrede van uw gunst te mogen ervaren. We kunnen dat niet maken, Heere. Het is niet in onze mogelijkheden om elkaar dat te geven of onszelf dat te geven. En daarom zien wij op tot u de levende God. Heer, we vragen u of u dat wilt doen. Dat het niet alleen een zaak van ons hoofd zal zijn, van ons verstand, maar van ons hart, van onze wil, van ons innerlijk. Dat wij de rust waar het over zal gaan mogen ervaren en daar dankbaar voor zullen zijn. We bidden dan ook voor elkaar, Heere. U kent ons als we hier vanavond bij elkaar zijn. We zijn hier samengekomen. En geef een woord op zijn tijd. U die alle dingen leidt en regeert en bestuurt. U bracht ons hier samen. Sla dan niemand van ons over, Heere. Maar spreek tot onze ziel. En geef dat wij onze harten openstellen. Dat wij ons niet afsluiten voor de boodschap. Maar dat wij toelaten, ons leven laten tekenen zoals het is. En ook uw genade zoals die is. We bidden voor deze wereld in nood. Waar zoveel gaande is. Waar zoveel angst is. Waar zoveel krampachtigheid is. Heere God, geef dat de christelijke gemeente te midden van dat alles rust vindt in u. We bidden voor uw kerk in deze wereld. Gedenk de vervolgde en de verdrukte kerk. Gedenk de kerk hier in het Westen. Waar andere aanvallen en andere bedreigingen aanwezig zijn, maar ook andere mogelijkheden. Heren, we bidden om uw zegen over het werk van prediking en zending en evangelisatie, waar dat ook maar in deze wereld gebeurt. We bidden voor het Joodse volk. Heren, geef dat zij de God van Abraham, Isaac en Jacob mogen vertrouwen, liefhebben, mogen kennen als de God en Vader van Jezus Christus. We zien er naar uit dat u uw belofte voor hen tot vervulling brengt. En geef dat wij als christelijke gemeente die belofte met hart en ziel zullen geloven en hen daarmee tot jaloersheid verwekken wat onze taak en opdracht is. Heren, zo zien wij op tot u en we bidden dat ook deze dag en deze dienst, al is het in alle eenvoud, toch een plaats mag hebben in de voortgang en in de komst van uw heerlijke koninkrijk. Dat bidden wij omwille van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Wij openen het woord van God. En daaruit lezen wij Psalm 127. Psalm 127 is de schriftlezing voor deze avonddienst. Het woord van God spreekt als volgt hier tot ons. Een lied Hama'alot van Salomo. Zo de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. Zo de Heer de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat ge vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood de smarten. Het is al zo dat hij het zijn beminde als in de slaap geeft. Zie, de kinderen zijn een erfdeel des Heren. Des buiks vrucht is een beloning. Gelijk de pijlen zijn in de hand van een held, zo zijn de zonen de jeugd. Welgelukzalig is de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft. Zij zullen niet beschaamd worden als zij met de vijanden spreken zullen in de poort. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de prediking is vers 1 en 2 van Psalm 127. Psalm 127, vers 1 en 2. En dat opschrift laat ik er dan even buiten. En dus daar luidt de tekst. Zo de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. Zo de Heer de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood de smarten. Het is al zo dat hij het zijn beminde als in de slaap geeft. Wij schrijven boven de preek arbeid als opgave. Arbeid als opgave. Drie gedachten. Ten eerste gegeefse arbeid. Ten tweede gegeven rust. En in de derde plaats gezegend werk. Dus in de eerste plaats vergeefse arbeid. Dat woord te vergeefs komt wel drie keer voor. Het is te vergeefs, te vergeefs. Te vergeefs. Dus onze eerste gedachte, vergeefse arbeid. Wat kunnen we al niet bezig zijn? Waar kunnen we ons al niet mee druk maken? Wat kunnen we al niet zwoegen? En dan horen we op de dankdag voor gewassen arbeid dat het te vergeefs is. Ja, te vergeefse arbeid, dat kan. Onze eerste gedachte, vergeefse arbeid. Ten tweede, gegeven rust. Aan het slot van vers 2, het is al zo dat dit zijn beminde als in de slaap geeft. We krijgen dat. Het is een geschenk. De rust, de ontspanning. Gegeven rust. En dan in de derde plaats gezegend werk. Dit betekent niet dat wij stilvallen, dat we niks meer moeten doen. We doen ons werk, maar laat het dan gezegend werk mogen zijn. Dus arbeid als opgave, dat schrijven we boven de preek. Vergeefse arbeid, gegeven rust, gezegend werk. We zingen als voorbereiding, als inleiding op de prediking uit de berijming van deze psalm. Psalm 127 en dan vers 1 en 2. Vergeefs opbouwen toegelegd. Vergeefs om het huis voltooid te zien. Gezocht, gezweet door arbeidsvlieg. En wat er verder volgt. Dus vers 1 en 2 uit Psalm 127. Gemeente, vandaag is het dankdag voor gewas en arbeid, twee dingen. Gewas, wat er groeit op het land, de oogst en de arbeid. Dus wij zitten vanavond in de kerk en wij danken God voor ons werk, voor onze arbeid. Ik weet het wel, niet iedereen van ons bevindt zich in het arbeidsproces. Er zijn mensen die werkloos zijn. Er zijn mensen die arbeidsongeschikt zijn. Er zijn mensen die de leeftijd hebben bereikt dat zij niet meer hoeven te werken. Maar ik zou toch voornamelijk de aandacht willen richten op mensen die in het arbeidsproces zitten. Dus vanavond danken wij God daarvoor dat wij werk hebben. Ja, dat doen we ook, maar niet te snel. Want als we deze psalm lezen, psalm 127, dan zien we een hele andere kant van de arbeid. Vergeefs. Vergeefs, al die inzet, al die arbeid. Laten we daar ook eens eerlijk naar kijken, gemeente, naar de praktijk van ons leven. Wat voor plaats neemt ons werk in ons leven in? En kunnen wij dan zomaar God danken voor ons werk? Of moet er eigenlijk eerst nog wel eens wat veranderen aan onze verhouding tot ons werk, voordat wij God daar werkelijk voor kunnen danken? Het zou maar zo kunnen zijn dat jij vandaag gewerkt hebt. Dus vanmorgen ben je bezig geweest. En vanmiddag ben je bezig geweest. En vanavond zit je in de kerk om God te danken voor je arbeid. Maar je bent eigenlijk moe. En denkt, ik hoop dat de preek niet te lang duurt. Het is tenslotte maar weer een gewone werkdag. Ja, nou, dat is het eerste wat ik zou willen zeggen, geweten over de arbeid. Laat ik drie negatieve kanten van de arbeid noemen. Drie mogelijke negatieve kanten van de arbeid. En het eerste is dat wij er zo vermoeid van worden. Ons werk, we zijn bezig en er is altijd meer werk en het is nooit klaar. En altijd blijven er dingen liggen. En altijd heb je weer, oh ja, dit moet nog en dat moet nog. En dat is niet afgekomen en dat moet nog gebeuren. En we worden vermoeid. We worden oververmoeid. We worden overwerkt. We worden burn-out. Hoeveel mensen zijn er niet? Die kampen met de verschijnselen van oververmoeidheid. Die overwerkt zijn. Die blijven beschadigd raken. Doordat ze te hard en te veel hebben gewerkt. He, dus dan zit je zondags in de kerk of deze avond. Je zit in de kerk en je komt stil te zitten en de vermoeidheid valt over je heen. En je voelt je zo moe. Juist op die momenten dat je tot rust zou willen komen. Dan merk je dat. En je baas die is tevreden met je. Die zegt, die mensen uit die zware kerken, die hebben tenminste nog een calvinistische arbeidsopvatting. Die kun je goed in je bedrijf hebben, want die werkt tenminste hard. Nou, je baas is er blij mee, maar je leidt zelf in je gezondheid en in je arbeidsvreugde en in je levensvreugde onder je te harde werken. Prediker 1, die zegt het. In vers 14. Ik zag de werken, al de werken aan die onder de zon geschieden. En zie, het is alles ijdelheid en kwelling des geestes. Het is een kwelling. Moet je daar God voor danken vanavond? Vermoeidheid. Dat is het eerste. Ons werk maakt ons vermoeid. In de tweede plaats, ons werk maakt ons rusteloos. We voelen ons opgejaagd. We voelen ons voortgedreven. We hebben een innerlijke onrust. Altijd is er meer te doen. Altijd de druk van de agenda. Altijd bezig. Nooit is het klaar. Het is een boek van ene Wilhelm Busch. Ik heb het geloof ik wel eens vaker genoemd. Jezus, onze bestemming. En de man die was, ik denk ruim 100 jaar geleden geboren. Maar die vertelde in zijn boek op een gegeven moment iets over die rusteloosheid van de arbeid. Hij zegt, als je nu kijkt naar 100 jaar geleden. En dan heeft hij het over zijn tijd in Duitsland. Hij zegt, als je nu kijkt naar 100 jaar geleden en als een koopman van Stuttgart naar Essen wilde gaan om daar een transactie te hebben, om iets te kopen of te verkopen, om te handelen, dan moest hij met de postkoets. 5 dagen was hij bezig, 5 dagen in de postkoets. En dan kwam hij aan in Essen en dan had hij 2 dagen nodig om te overleggen en te bespreken en te discussiëren. En dan tekende ze het contract. En dan pakte hij weer de postkoets van Essen terug naar Stuttgart. En dat was weer 5 dagen. Dus deze beste man was 12 dagen bezig. Wel, zegt Bush, tegenwoordig pakken we de telefoon en we doen een belletje en het is geregeld. Dat is dan mooi, 12 dagen bespaard. Ja. Hij zegt, maar ik ontmoet niemand die 12 dagen over heeft. Waar zijn die 12 dagen gebleven? We zijn allemaal druk. Vroeger hadden mensen gewoonlijk werkdagen van 60 uur. Hij zit op 40 uur of op nog minder. Maar niemand heeft tijd over. Iedereen is druk. Iedereen voelt zich opgejaagd. Rusteloos. Bush zegt, mijn moeder moest een gezin met 8 kinderen grootbrengen. In een tijd dat er nog geen wasmachine en vaatmachine was. Ze moest nog kousen stoppen en luien spoelen. Maar ze had tijd, zegt hij, om 4 hoofdstukken per dag uit de Bijbel te lezen. En ze had tijd om voor alle mensen om haar heen die haar lief waren te bidden. Hij zegt, dat was mijn moeder. Tegenwoordig hebben we apparaten in de keuken, apparaten in het huis, overal. Allemaal bedoeld om ons tijd te besparen. Maar wie heeft er nog tijd om 4 hoofdstukken uit de Bijbel te lezen op een dag? Er is geen mens die nog tijd heeft. We worden, zegt hij, opgejaagd. Wie jaagt ons op? De duivel. De duivel, zegt hij, is als een dompteur in een circus die met zijn zweep slaat. En alles en iedereen opjaagt. Dus dat is het tweede kenmerk vaak van onze arbeid. We worden zo rusteloos. En het derde kenmerk, we worden zo geesteloos. Geesteloos. Want je zit in de kerk en je denkt aan je werk. En je probeert te bidden, maar je denkt aan je werk. 'S Morgens gaat de wekker, je bidt tot God. Waar zwerven je gedachten naartoe? Naar je werk. Je wilt uit de Bijbel lezen, maar je denkt aan je werk. Je bent zo druk bezig met je gezin. Het kost je zoveel tijd. En je moet bezuinigen, je moet die tijd ergens vandaan halen, dus bezuinigd. Omwille van je werk bezuinig je op je gezin, op je stille tijd, op een goed boek, wanneer kom je nog eens aan lezen toe? Op je sociale contacten, wanneer heb je je vrienden nog gesproken? Op je kinderen? Je bezuinigt op God. Geesteloos. Ons werk maakt ons zo geesteloos. De geestelijke kant van ons leven, wij verwaarlozen die kant. Waarom? Waarom? Omdat wij werken. Omdat we arbeiden. Hoe is het nou in ons leven, gemeente? Werken wij om te leven of leven wij om te werken? Farao, die wist wat hij deed. We hebben er pas een paar keer bij stilgestaan, Exodus 1. Farao wist wat hij deed toen hij dat Joodse volk eronder wilde krijgen. Toen legde hij ze arbeid op. Slavenarbeid. Arbeid is een goed middel om de mensen eronder te krijgen. Zou de duivel vandaag misschien hetzelfde middel gebruiken om ons eronder te krijgen? Arbeid. Je gewone baan, geen eens slavenarbeid. Druk, druk, druk. En Salomo die ziet het en die zegt in deze psalm, tevergeefs, tevergeefs. Hij ziet u, hij ziet jou, hij ziet mij, we zijn bezig, we werken, we zoeken, we werken hard. En dan lezen we die psalm vanavond en dan zegt Salomo, zou de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de zelfs bouwlieden eraan. Zou de Heer de stad niet bewaard, tevergeefs waakt de wachter. Ja, zeggen we erachteraan, God moet het wel zegenen. Maar lees eens verder in vers 2. Dan zegt hij het gewoon in één zin. Het is tevergeefs dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood de smarten. Tevergeefs. Gewoon, Het staat er zoals het er staat. Er staat niet bij het is vergeefs als God het niet zegent. Er staat gewoon, het is vergeefs. Waarom sta je zo vroeg op? Waarom ga je zo laat naar bed? Waarom heb je geen tijd om eens rustig te genieten van de maaltijd? Het is brood des smarten, zegt hij. 'S Morgens gauw een boterham meenemen. Slok koffie erbij. 'S Middags geen tijd om te eten. 'S Avonds niet aanwezig bij de maaltijd met het gezin. Brood des smarten. Te vergeefs. Het is zinloos. Het is ijdel. Nutteloos. Waar ben je mee bezig? Ja, ja, zeggen wij dan. Maar je moet toch wel werken. Het is zo'n pijnlijk. Het is zo'n hard woord. Te vergeefs. Ik doe toch goed werk. Ik doe belangrijk werk. En misschien zeggen wij wel tegen elkaar. We doen toch ambtelijk werk. Dan kun je toch niet zeggen dat dat te vergeefs is. De prediker zegt. Een handvol met rust is beter dan beide vuisten vol met arbeid en kwelling des geestes. Is dat vaak niet de praktijk, dat we gekweld worden door ons werk? En Jesaja zegt in hoofdstuk 55, of hij stelt een vraag. Waarom weegt gij uw arbeid uit voor wat niet verzadigen kan? Dat is een vraag. Waarom zijn we zo bezig met ons werk als het ons niet echt kan verzadigen? En daarom gebruikt Salomo dit woord 3 keer. Te vergeefs. Te vergeefs. Waar ben je mee bezig? Het is zinloos wat je doet. Want gemeente, laten we maar eerlijk zijn. Waarom werken wij zo hard? We willen het graag maakbaar hebben, beheersbaar hebben. We willen er wat aan doen. We willen wat zijn met ons werk. Ik kan het ook zo zeggen. Wie bent u en wat ben jij? En wie ben ik zelf? Zonder mijn werk. Zonder mijn werk. Wat blijft er van je over? Als mensen aan je vragen, wat ben je? Ja, ik ben. En dan noem je je beroep. Wat nu als je geen werk meer hebt? Wie bent u en wie ben jij zonder je functie, zonder je salaris, zonder je bedrijf, zonder je loonstrookje, zonder je pak, zonder je, ja, zonder je werk, wie ben je? Ik kan me herinneren dat een paar jaar geleden een gemeentelid uit ons midden in het verzorgingshuis Pniel was. En er was ook een man. Die was daar ook opgenomen, moest verzorgd worden. En die man die was dominee. Maar niemand daar wist dat eigenlijk. Dus al die zusters, die verpleegsters, die zorgden goed voor die man. En die waardeerden ook de aandacht en de liefde en de betrokkenheid. Maar één ding deed hem toch wel verdriet. Er was van al die mensen daar niemand die tegen hem dominee zei. Ze zeiden allemaal meneer. Ze wisten niet dat hij dominee was geweest. En die man die leed daaronder. Denk eens aan Aaron. Toen Aaron sterven moest, zei God op het laatste moment van zijn leven: Aaron, nu gaat jouw priesterkleding uit. Nu gaat uit. Nu sta je voor mij, nu sterven gaat. Nu sta je voor mij zonder je priesterkleding. Je bent priester geweest. Je bent hoge priester geweest. Maar als je sterven gaat, ben je geen hoge priester. Maar dan ben je een naakte, oude man. En meer niet. En dan zegt Salomo tegen ons, vergeefse arbeid. Waarom werken wij zo hard, gemeente? Waarom zijn we zoveel bezig? Waarom studeer je zo hard? Waarom wil je zoveel bereiken in je leven? Vergeefs hoor. Vergeefs. Je bereikt er niet mee wat je wilt bereiken. Je kunt er niet mee worden die je wilt zijn. Het is niet zo maakbaar. Je kunt jezelf niet vormen. Je kunt er niet mee voor God verschijnen. Het telt niet mee. Vergeefse arbeid, onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Gegeven rust. Dat klinkt allemaal erg somber, gemeente. En ja, dat is ook zo. Maar er is gelukkig nog een tweede gedachte. Gegeven rust. Want de tekst gaat verder. Het is bepaald niet somber. Het is al zo, zegt vers 2, dat hij, dat is God, het zijn beminde als in de slaap geeft. En dan wijs ik er eerst op dat die twee woordjes als in schuingedrukt staan. Dus die staan in het Hebreeuws, in de grondtaal, niet. Er staat eigenlijk dit. Het is al zo dat God zijn beminde de slaap geeft. God geeft de slaap. Dus we moeten niet zeggen, ja, het is eigenlijk jammer dat we moeten slapen. Elk uur dat je slaapt kun je niet werken. Nee, gemeente, de slaap is een geschenk van God. Het is heel goed om, ja, om niets te doen, om te slapen, om te rusten. God geeft dat. Het is een geschenk. Hij geeft zijn beminde de slaap. Die overgave, die rust aan God. En mensen die weten wat het is om last te hebben van slapeloosheid, die zullen dit bijvallen. Slapeloosheid. Als je wil slapen en je kunt niet slapen. Als je de hele nacht ligt te woelen en te draaien. Het staat zelfs in de Bijbel, hè, Psalm 77. Slaap weerhield gij van mijn ogen. Ik was verslagen, neergebogen. Hoe komt het als je niet in slaap komt? Ja, als je onrustig bent, als je hoofd vol zit, kun je niet slapen. Dus dat is, ja, dat is een beetje de paradox van het slapen, gemeente. Om te rusten, moet je eerst tot rust komen. Om uit te rusten, moet je eerst rustig zijn. Als je nog onrustig bent in je hoofd, als die rusteloosheid doorgaat, kun je niet slapen. Dus God die geeft de rust. Hij maakt ons rustig. En hij geeft de slaap. Wat een zegen is dat. Als wij mogen slapen. Als we mogen rusten. Als we een goede nachtrust hebben. Mensen die last hebben van dromen. Beangstigende dromen. Die weten dat. Dat dit waar is. God geeft zijn beminde de slaap. Maar we mogen het ook zo lezen. Zoals de Statenvertaling het heeft vertaald. Hij geeft het ze als in de slaap. Terwijl wij niks doen, doet God zijn werk. God geeft die rust. God geeft dat. Dit is dus niet maakbaar. Dit kunnen wij niet bereiken. We kunnen werken, we kunnen ploeteren. Maar die rust die krijg je, die ontvang je. Er staat erbij, gemeente, aan wie geeft hij dat? Aan zijn beminde. Aan mensen die hij lief heeft. Ik dacht bij mezelf, hè, het is zoals, ik denk dat de meeste ouders dat wel doen. 'S avonds ga je nog even kijken bij de kinderen. Liggen ze goed in bed? Even kijken of ze goed slapen. En dan kom je 's avonds op die slaapkamer en dan zie je kind liggen. Je beminde. Mijn zoontje zei het van de week nog, deze week of vorige week nog tegen mij. Hij kwam 's avonds bij me, ik zat op de studeerkamer. Papa, gaat u vanavond weg? En gaat mama ook weg? Nee, Jan, zei ik. Mama gaat weg, maar ik ben thuis. Oh, ja. Dan is die rustig. Als papa of mama of allebei, als ze thuis zijn, dan kan die slapen. Dan wordt die rustig. Want ze zijn thuis. En papa en mama blijven thuis, want dan kunnen de kinderen slapen. De beminde kinderen. Zo geeft God de slaap aan zijn kinderen. En ik kijk naar ze als zijn beminde. Dat betekent dus, gemeente, dat niet iedereen dit heeft. Zijn beminde. Kijk maar om je heen in deze wereld en wat zie je wel niet? Wat zijn veel mensen bang? Wat zijn veel mensen bezorgd? Wat zijn we bezig om een huis te bouwen? Dat is letterlijk een huis, maar het kan ook een gezin zijn, een huisgezin. Iedereen is op zoek naar een thuis. Je kunt wel een huis bouwen van stenen, maar je kunt geen thuis bouwen. Dat is een geschenk. Je kunt wel een muur bouwen voor de stad en je kunt er bewakers op zetten, maar je kunt geen veiligheid bouwen. Dat is een geschenk. Wat zijn de mensen op zoek naar een warme plek voor zichzelf? Wat zijn mensen op zoek naar veiligheid en naar beschutting binnen de muur? We zien het om ons heen. We zijn allemaal wel hè, gevoelig voor de bedreigingen. Als we horen van stromen vluchtelingen. Als we horen van dreigende oorlogen. Als we horen van koude en eenzaamheid. We willen veiligheid. We leven in een angstige wereld. We leven in een beangstigende wereld. En hoe kun je daar toch onbezorgd en rustig in leven, werken, slapen? Als God jou bemint. Als God jou lief heeft. Als je zijn kind bent. Ja, zeg je dan, ja. Maar dan moet je bekeerd zijn. Dan moet je uitverkoren zijn. Dan moet je een kind van God zijn. Dan moet je weten dat God jou lief heeft. Hoe weet je dat? Als we het zo lezen, gemeente, dan is vers 1 lastig, pijnlijk, hè, dat woord tevergeefs. Vers 2 herhaalt dat. En dan komen we bij de tweede helft van vers 2 en dan wordt het alleen nog maar moeilijker, want dan staat er, ja, God geeft het zijn beminde als in de slaap. En is dat dan wel voor mij? Ben ik wel bemind? En het maakt ons gezwoeg en ons getop en onze bekommernis alleen maar groter als we het zo lezen. Nou, er zit weer die neiging achter om dat te beheersen, om de grip op te hebben, om te weten hoe het zit, om ook God te beheersen. Maar zo werkt het niet, gemeente, zo kan dat niet. Het staat er zoals het is. God geeft het aan zijn beminde. Aan de mensen die hij lief heeft. Nou zegt iemand, dan heb ik er niets aan. Dan kan ik nog steeds niet rustig slapen. Ik moet eerst weten dat God mij lief heeft. Ik moet eerst weten dat ik zijn beminde ben. En dan pas heb ik wat aan die tekst. Nee, gemeente, ik zou het vanavond andersom willen zeggen. Ik geef je nou eens over. Aan die liefde van God. Aan die gunst van God. Laat het nou eens los. Die kramp. Die maakbaarheid. Die neiging om het te beheersen. Om zelf te werken. Om zelf te arbeiden. Om het zelf te doen. Geef je nou eens over. Aan die rust die God belooft. Dus heb je weer die wisselwerking die ik zei. Als je onrustig bent in je hoofd kun je niet rusten. Dus geef je nou eens over aan die rust die God belooft. Laat het nu eens uit je eigen handen los. En leg het nu eens in de hand van God. Mag dat? Ja, gemeente, dat mag. Dat is nu precies wat het evangelie ons zegt. Hè? Dat wie op de Heer Jezus vertrouwt, wie in hem gelooft, die is reeds door God bemind. Die is reeds door God bemind. Als je aan hem overgeeft, dan zul je merken dat God jou lief heeft. Wie zich aan Christus toevertrouwt en wie de belofte van het evangelie gelooft, dat is toch de belofte van het evangelie. Dat God de wereld zo lief heeft gehad. Dat ieder die in Christus gelooft niet verloren zal gaan. Dat kan soms wel een beetje, dat ik zeg, het gevaar zijn van onze, hè, onze nadruk op wat wij dan noemen de toe-eigening van het heil. Hoe gaat dat dan? Hoe moet dat dan? Hoe kom ik daar? Hoe word ik bekeerd? Ja, gemeente, dat krijg je niet in een schema. Dat krijg je niet in hokjes, dat krijg je niet in een werkplan. Nee, dat krijg je in vertrouwen, in overgave. Maar deze garantie hebben wij, dat niemand die op God vertrouwt, beschaamd uitkomt. Dat is de garantie die God ons geeft. Niemand die het loslaat, die het overgeeft, die zegt, ik kan het niet maken. Ik kan de veiligheid en de warmte en de geborgenheid zelf niet bewerkstelligen met mijn inzet. Ik kan het alleen maar ontvangen, die rust, die slaap. Om straks te zingen, ik lag en sliep gerust, van 's Heere trouwbewust, tot ik verfrist ontwaakte. Wie kan dat zingen, gemeente? Dat kan alleen diegene zingen die het zingt. Die meent. Dus de Bijbel die roept ons op om dat te geloven, om dat toe te eigenen, om je daaraan over te geven. En wij zeggen dan, en wij zeggen wel ja, voor wie is dat nu, die gunst van God? Dat is voor die tobbers en voor die zoekers en voor die bekommerden. Nou, ik denk dat Salomo het daar niet mee eens is. Het is niet voor de tobbers en voor de zoekers, het is voor de slapers. Ik weet wel, ik heb afgelopen zondag gezegd, gemeente, dat we in de kerk niet moeten slapen. En dat is ook uiteraard zo. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Dit slapen, deze overgave, deze rust. Om te zeggen, ik kan mijn leven niet beheersen. Ik kan het niet maken zoals ik het hebben kan, hebben wil. En daarom geef ik het over aan God. Dat is de slaap. Dat is de rust. Voor die mensen is het. Voor die mensen is het. En dan belooft hij het dat niemand die zo op God vertrouwt, beschaamd uitkomt. Dat is ook de waarschuwing, gemeente. Als wij ook hier bezig zijn om wat te doen en daarmee wat te worden en wat te zijn. Als je bent wat je doet. Als je werk je persoon vormt. Ja, dan kom je hier nooit. Want dan hou je niets meer over als jouw werken en jouw arbeid afgepeld worden. Dan ben je niemand. Dan geldt alleen dat woordje te vergeefs. Het is allemaal te vergeefs wat je doet. Maar wij zijn voor God meer dan ons beroep. We zijn meer dan ons werk. We zijn meer dan ons ambt. We zijn meer dan wat dan ook. God wil ons hart. God wil onszelf. En daarom vraagt Hij en nodigt Hij ons om ons daaraan over te geven. En dan zullen wij, gemeente, dan zullen we ontdekken. Dan zullen we ervaren dat wij zijn beminde. Dat God ons zijn liefde geeft. Dat Hij voor ons zorgt. Dat we rustig kunnen slapen als een kind. Omdat het kind weet dat vader aanwezig is. En dan zegt een andere psalm dat hij de wachter Israëls niet slaapt en niet sluimert. En daarom kunnen wij slapen. Daarom kunnen wij gerust zijn. Omdat God ons lief heeft. We gaan naar de derde gedachte, gemeente. Gezegend werk. We zagen vergeefse arbeid in de eerste gedachte. We zagen gegeven rust in de tweede plaats. En onze derde gedachte, gezegend werk. Ik heb de eerste gedachte, arbeid. In de eerste gedachte heb ik het woordje arbeid gebruikt. En in de derde gedachte gebruik ik het woordje werk. En dat heb ik bewust gedaan. Wij gebruiken dat natuurlijk vaak door elkaar heen. Maar het zou nog wel eens de moeite waard zijn om eens een keer in de concordantie te zoeken op het woord arbeid. En ik denk dat in verreweg de meeste gevallen in de Statenvertaling het woord arbeid altijd zware arbeid is. Moeilijke arbeid. Zwoegen. Dat het Engelse woord labor heeft dat ook. En Latijn heeft dat ook. Het is zware arbeid. Het woord arbeid wordt gebruikt voor een vrouw die moet bevallen. Die zware krachtsinspanning, dat is arbeid. En daar staat tegenover werk. Werk, gezegend werk. Dus gemeente, we vallen niet stil. We zeggen niet, nou, je hoeft niks meer te doen, want Psalm 127 zegt dat God het allemaal doet. Nee, wij hebben ons werk. God gaf in het paradijs al, voor de zondeval, de opdracht aan Adam om te werken. Dus werken is goed. Arbeidsvreugde is een zegen. Genieten van je werk is een weldaad. Maar wanneer is ons werk nu gezegend, gemeente? Wanneer komen we van die kramp af en van die druk en van die moeite om te presteren en door te moeten gaan? Nou, dat is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Als we dit vers lezen, als we deze psalm lezen, gemeente. Wij moeten doen wat wij kunnen en God doet zijn eigen werk. Dat is eigenlijk wat deze psalm zegt. Wij moeten doen wat wij kunnen en God doet zijn eigen werk. En wanneer wordt werk arbeid? Wanneer wordt ons werk zwoegen? Wanneer wordt ons werk een last? Als wij gaan proberen te doen wat God doet. Als wij het werk van God gaan proberen te verrichten. Als wij een huis bouwen, maar eigenlijk een thuis willen bouwen. Een gezin, de geborgenheid, de warmte, de veiligheid. Als wij een muur bouwen, maar de veiligheid ook zelf in handen willen hebben. En dat kan niet. We kunnen een muur bouwen, we kunnen een huis bouwen. Maar God geeft een thuis. God geeft de bescherming. Dus gemeente, wanneer hebben wij gezegend werk? Wanneer worden wij verlost van die druk en die spanning? Nou, als we daarmee stoppen om te willen doen wat God doet. Als we daarmee stoppen om dat zelf te proberen te doen. Laat ik een paar voorbeelden geven. Ouders, wat wil je graag je kinderen bij de kerk houden? Wat wil je graag dat je kinderen bij het woord van God blijven? Wat wil je graag dat je kinderen Christus dienen? En het kost je arbeid en je spant je in en je bent ermee bezig. En je ligt er misschien wel wakker van. Rusteloos over je kinderen. Maar dat kun je niet. Je kunt je kinderen niet bij de kerk houden. Dat doet God. Dat is zijn werk. En als wij gaan proberen te doen wat God doet, worden wij rusteloos. Dus laat het los. Leg het neer bij God. Geef het over aan Hem. Rust in wat Hij doet. Dan ben je bevrijd van die kramp. Nog een voorbeeld. Misschien zijn er mensen die in hun huwelijk zorgen hebben. Laten we zeggen dat, stel je voor dat iemand verslaafd is. Je man is verslaafd en je probeert hem eraf te krijgen en je zet je in. Je probeert hem te veranderen, maar het lukt niet. Wat moet ik doen? Laat het los. Geef het aan God over. Dat is het werk van God wat wij niet kunnen bereiken. Of misschien is je vrouw depressief. Je probeert haar te helpen. Maar ze voelt zo ver weg, zo onbereikbaar. En je bent zo machteloos. Wat kan ik eraan doen? Geef het over aan God. Laat het los. Ga niet doen wat God alleen kan doen. Doe wat jij kunt doen. Maar je hoeft niet meer te doen dan dat. Misschien zijn er kinderen die hun ouders graag zouden willen bekeren. Je ouders zijn oud geworden, ze zijn nog onbekeerd. En je worstelt ermee en je vraagt je af, wat kan ik doen om mijn ouders bij Christus te brengen? Ja, dat kun je niet. Dat is het werk van God. Tevergeefs, als je dat probeert. Je kunt bouwen, je kunt waken, maar God doet dat. God houdt dat voor zichzelf. Die geestelijke kant van de zaak. Laat het los. Geef het over aan God. Vind rust in wat Hij doet. En daarom is dit een oproep, gemeente. Niet tot somberheid, maar juist tot onbezorgdheid. Wij kunnen zoveel dingen niet. Nou, laat het dan los. Geef het aan God over. En dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 6 over de onbezorgdheid. Kijk nou eens naar de leliën. Die zo mooi zijn. Salomo in al zijn heerlijkheid is niet zo mooi geweest als deze lelies. En dan zegt hij erbij. De leliën die niet arbeiden. Onbezorgd. Je mag het overgeven. Deze psalmgemeente maakt geen tegenstelling tussen werk en rust. Rust tegenover werk, maar rust tegenover onrust. Rust tegenover rusteloosheid. Dus natuurlijk mogen wij, natuurlijk moeten wij werken. Natuurlijk is het goed om God te danken als wij werk hebben. Maar wij hebben niet meer werk te doen dan God ons gegeven heeft. Wij hoeven het werk van God, zijn eigen werk, niet over te nemen. En dan mogen wij gezegend werk hebben, gemeente, als wij zo mogen leven. Echt waar, dan kijken we terug op de achterliggende periode. Met al onze tekorten en onze gebreken. Misschien heb je wel veel moeite gehad in je werk of in je studie of op school. Hoe dan ook. Maar dat is ons werk. En het is gezegend werk als we de rest bij God neerleggen. En laten we zo op de toekomst ingaan. Ook de komende tijd. Ook in het werk in de gemeente. Ook het ambtelijke werk dat wij mogen doen. Er zijn altijd dingen die je erbij zou willen doen. Er is altijd wat je ook nog zou willen doen. Er is altijd meer werk. Dit zou ik willen doen en dat zou ik willen doen. En daar wil ik nog op bezoek. En daar wil ik nog een mailtje aan sturen. En ook dit is nog nodig. En je zou mensen verder willen brengen, geestelijk. Je zou mensen willen brengen tot aan de voeten van Christus. Maar wij kunnen dat niet. Het is niet ons werk om mensen te bekeren. Dat doet God zelf. Dus wij mogen dat loslaten. En wij doen ons gezegend werk. Als wij doen wat wij kunnen, dan zal God doen wat hij kan. Dan geeft hij die zegen. En dan rusten wij. Kijk, Luther zei het zo. Luther zei, hij had het Nieuw Testament vertaald. Had hard gewerkt in 9 weken tijd het hele Nieuwe Testament vertaald. In het Duits. En die werd gedrukt en die ging het hele land door. En Luther zei, terwijl ik met mijn vriend Philippus een biertje drink, doet het woord zijn werk. Wij hoeven niet meer zo hard te werken. God gebruikt dat. God doet dat. Wij mogen rusten. Wij mogen ontspannen zijn. Dan hebben wij gezegend werk. En dan gemeente, laat ik daarmee gaan afronden. Dan zegt Openbaring 14 iets prachtigs. Openbaring 14 vers 13. Daar komen die beide woorden in voor. Arbeid en werk. Dan wordt Johannes aangesproken door de engel. En die zegt tegen hem. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Ja, zegt de geest. Opdat zij rusten mogen van hun arbeid. Rusten. Dat is een belofte. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Als straks het moment komt dat je in de Heere Christus mag sterven, dan zul je rusten van je zware arbeid. Dan is het voorbij. Dan is het rusten. Ze zullen rusten van hun arbeid. En staat erbij, en hun werken volgen met hen. Hun werken. Dat mooie werk. Rijk gezegend. Alles wat je hebt mogen doen. Het is beperkt geweest. Het is maar menselijk geweest. Het is onvolkomen. Het is maar tijdelijk. Niet meer dan wij kunnen. Maar hun werken volgen met hen. Is er een mooiere aansporing, gemeente? Om zo ons werk te mogen doen. Om zo God te mogen danken op deze dankdag voor ons werk. Met deze belofte in het vooruitzicht. Rusten van onze arbeid. En hun werken volgen met hen. Voor wie geldt dat? Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. In de Heer Jezus Christus. Die hem mogen kennen door het geloof. Waarom zijn ze zalig? Omdat zij Gods beminden zijn. Amen. Wij zingen uit Psalm 3, vers 3. Psalm 3, vers 3. Ik lag en sliep gerust van 's Heere trouwbewust tot ik verfrist ontwaakte en wat te volgt. Psalm 3 vers 3. Laten wij samen danken en bidden. Heren, wij danken u voor dit evangelie. Dat hard lijkt voor mensen die het zelf willen maken, maar een bevrijding is voor diegenen die hun beperkingen en gebreken zien. Heren, wij komen tot u en wij belijden u dat wij ons leven niet kunnen vormgeven, niet kunnen maken en modelleren zoals we dat zelf willen, hoe hard wij ook werken en wat we ook proberen. Het is alles tevergeefs zonder uw zegen. Het is alles tevergeefs. Als wij dat gaan doen wat u doet, als we dat proberen, heren, dan zullen we mislukken. En we bidden u dat niemand van ons voor eeuwig stuk zal lopen op dat woord tevergeefs. Wij bidden u, heren, dat wij ons overgeven aan wat u geeft, aan uw beminden. Dat wij dat vertrouwen mogen hebben. Dat wij dat geloof mogen hebben in u, de Heere Jezus Christus. Met deze zekerheid dat niemand beschaamd uitkomt die zich aan u toevertrouwt. En dan bidden we ook voor elkaar, Heere. U kent ons alle leven. En u weet dat we allemaal op een of andere manier de beperkingen en de beperktheden van ons bestaan pijnlijk ervaren. En dat ons leven niet gaat zoals we het zelf zouden willen. En dat het zo onvolkomen en gebrekkig en sterfelijk en tijdelijk is. Heere, we bidden u, geef dat we werkelijk vreugde en ruimte en rust vinden in het woord van Psalm 127. Geef ons die rust, Heere. U belooft het voor al uw beminden. Geef ons het dat wij te varen. En dat wij gerust in vrede slapen en liggen ongestoord te neer. En dat we mogen weten dat uw gunst als onze trouwe vader ons omringt. We bidden voor diegenen in ons midden die gebukt gaan onder zwaar werk, lange arbeidstijden, weinig thuis. Heren, geef dat we het woord van vanavond ook tot ons nemen. Misschien moeten we er wat aan doen. Misschien kunnen we er weinig aan doen. Maar we leggen het voor u neer, Heren. Geef dat we in ieder geval ons niet laten beheersen door ons werk. Dat we vermoeid en rusteloos en geesteloos zouden worden door alle inspanningen van het werk dat ons niet verzadigen kan. We bidden voor de werklozen die graag zouden willen werken, maar zich misschien uitgerangeerd voelen omdat ze geen werk hebben en op zoek zijn. Help ze daarin, zodat ook zij u kunnen danken voor het werk. We bidden, Heere, voor de ouden in ons midden die vroeger in het arbeidsproces gezeten hebben en nu niet meer. En ook dan kan de vraag op ons afkomen: tel ik nog wel mee, wie ben ik eigenlijk, Heere God? U sprak ook tot hen en u ziet ons niet aan op ons werk en op ons beroep, maar u ziet ons hart aan. Hoe wij staan tegenover u en uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Geef, Heere, dat ook zij, zoals Aaron, uiteindelijk toch mogen steunen op uw genade, al zijn al onze kleren ons uitgedaan, maar dat wij mogen weten dat u ons bemint in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en niet om onze werken en onze inspanningen. We bidden, Heere, voor broeder Pols, we danken u dat hij weer in de dienst mocht zijn na langere tijd. Zegen hem in zijn ouderdom. Met zijn vrouw wees ze samen goed en nabij, Heere. Geef dat ook die rust hun leven mag kenmerken met alles wat er ook op hen afkomt. We bidden voor de gemeenteraadsvergadering die maandag 9 november hier in Capelle zal plaatsvinden. Als het zou gaan, als er gestemd wordt over de winkelopenstelling op zondag. Heere, we zien daarin hoe de rust wordt weggevaagd. Hoe een rustdag onbelangrijk wordt gevonden. We bidden voor de winkeliers die hiermee te maken hebben. We bidden voor de mensen die mee zullen stemmen in de partijen. Heer, we bidden u dat het niet doorgaat. En als het toch doorgaat, geef dat we als christelijke kerk mogen laten zien dat wij niet meegaan in de maalstroom van 7 keer 24 uur. Maar dat wij een rustdag van u ontvangen hebben. En dat wij mogen weten van de rust die er overblijft voor het volk van God, voor degenen die zalig zijn, die rusten van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Gedenk ons zo, ook in dit seizoen, in het winterwerk, help de kerkenraad, help allen die een taak hebben op de verenigingen of hoe dan ook in de gemeente. Heere, zegen dat werk, laat het gezegend werk mogen zijn, waar we ons goed bewust zijn van onze beperkingen, maar vurig hopen op uw werk. Breng ons veilig thuis, Heer, als we naar huis gaan. Spaar ons in de nacht, geef ons de rust dat wij mogen slapen. Geef ons de slaap zelf. Geef ons uw zegen als in de slaap. Breng ons zondag weer samen in uw huis. Wij bidden en we danken dit in Jezus' naam. Amen. De avondzang, vers 3 en 7. Laten we dat als slotzang zingen. Verkwik ons door een zoete rust, om goed te doen met nieuwe lust. En vers 7, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. Vers 3 en 7 uit de avondzang. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.